Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. We eten het puur met melk, met hazelnoten, rozijnen, soms met sinaasappel of zelfs met karamel en zeezout. Chocola. Jaarlijks eten Nederlanders er ongeveer 5 kilo per persoon van en dat is niet eens zoveel in vergelijking met andere landen. Maar waarom is chocola zo lekker? Is het ook verslavend? En is het echt gezond, zoals soms al wordt beweerd? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsredacteur Hendrik Spiering en voedingsredacteur Martine Kamsma. Welkom.
Hallo.
Dankjewel.
En ik zie ook, we hebben een goed gevulde tafel. Ik zie al wat chocola liggen, ook cacao, cacaoboter. Ik denk chocolademelk daar in een flesje. Dus we zullen onze eet- en drinkgeluiden, we proberen niet al te dicht bij de microfoon te doen. Hendrik, wat heb je allemaal meegenomen?
Nou ja, zo verschrikkelijk eetbaar is het ook niet. Ik zie Martine ook met een heel vies gezicht ernaar kijken. Wat ik heb meegenomen, ik wilde het wel eens zien, want ik had het eigenlijk nog nooit gezien. Dat kun je gewoon kopen. Dat is originele cacaobonen. Die zitten eigenlijk met z'n 10 of 20 in zo'n pod. Ze zeggen, ik heb ze gekocht bij zo'n soort health winkeltje. Ze zeggen dat dit niet geroosterd is, maar dat geloof ik eigenlijk niet. Maar je hebt dus zeg maar een ferme pinda, eigenlijk een grote koffieboon. Er zit een velletje om.
Ter grootte van een amandel, zelf de kleur ook een beetje.
Ja, iets kleiner dan een amandel
en
zou ik zeggen.
Dat velletje, dat heb jij er nu afgepeld?
Ja, dan kan je er een beetje afpulken en dan kan je gewoon opeten.
Dat velletje zelf al?
Nou, dat zou ik niet doen. Dat maakt verder niet zoveel uit. Maar wat je dan proeft is eigenlijk ja, een soort oerchocola. Dus zeg maar pure cacao.
Het is bitter, hè?
Ja.
En eigenlijk helemaal niet zo smaakvol verder.
Nee, het is zeg maar wat je vroeger als je misselijk was, dan moest je wel eens een koffieboon eten van je moeder.
Nou, ik niet.
Wij hadden dat bijgeloof.
Maar ik vind het niet vies of zo.
Nee.
Het is gewoon vrij gezond haast zo, van als snack.
Wat ik er lekker aan vind, is dat je een soort oerchocola proeft. Voor wat het waard is. Je proeft die basissmaak van chocola, die anders altijd begraven ligt onder melk, pinda's en suiker.
Maar die kun je dus ook. Ik heb denk ik in zo'nzelfde soort supplementenwinkel chocola gekocht. Chocola met 99% rauwe cacao. Maar wat je dus proeft als je die repen proeft met hoge percentages rauwe cacao. Dat ligt vrij dicht daarbij. En dat heeft in elk geval weinig te maken met waar ik trek in heb als ik 's avonds aan mijn favoriete Netflix-serie begin.
Het is geen troost eten, zeg
ik
maar.
Ik vind dit is eerder levertraan dan.
Ja, want ik ben heel benieuwd hoeveel procent vet erin zit. Want het unieke van de cacaoboon is dat die voor de helft uit vet bestaat. Dus die,
ja, ruim de helft.
Ja, dus daarom heb ik ook cacaoboter meegenomen.
Ja.
En nou, dat zijn stukjes, dat is dus hard vet. En het dat smelt dus op je tong.
Het ziet eruit als witte chocola gewoon,
ja,
wat je daarin hebt
als
zitten.
Maar als je het proeft, dan heb je een soort alweer dezelfde oerige smaak van verre chocola. Het zat er iets verder van.
En dit is zeg maar, dit komt uit zo'n cacaoboon. Ja. En dit is die helft
dus
van
de geïsoleerd uit de cacaoboon eigenlijk.
Maar wat ik niet had verwacht is dat dus pure chocola veel vetter is dan melkchocola of andere. De producten die je kent, de repen die in de winkel liggen. Ik had verwacht dat melkchocola vetter was. Want dat heeft niet dat droge wat hele pure chocola heeft. Maar pure chocola is over het algemeen inderdaad vetter dan melkchocola. In een reep melkchocola zit geloof ik 30% vet. En een pure chocola meer dan de helft.
Door die cacaoboter is dat dan? Ja.
Maar je kunt eigenlijk de geschiedenis van de relatie van de mens met de cacao, die al 5000 jaar bezig is, die is in het Amazonegebied begonnen. Daar hebben ze potjes ontdekt met cacao-resten erop. Het is wel heel duidelijk dat daar ook gewoon cacao-drank in werd bereid.
Maar je hebt cacao-drank meegenomen. Heb je dat zelf gebrouwen?
Ja, want ik dacht, kijk, dan moeten we even terug naar de Maya's.
Ja, daar zat ik al op te wachten, die Maya's. Want 5000 jaar geleden in het Amazonewoud, waar dus al cacao-drank ook werd gedronken.
Hoe is het allemaal begonnen met die cacao? Er was eigenlijk altijd het idee dat rond 600 in ieder geval duidelijk was dat de Maya's, die toen de grote cultuur van Midden-Amerika vormden, en eigenlijk alle latere culturen zijn daar varianten op. De Azteken, dat is natuurlijk heel bekend. Dus Midden-Amerika, daar was cacao groot geworden. En de oudste dingen waren 600 jaar. Een enkeling dacht dat het misschien wat ouder was. Maar in 2018 hebben ze eigenlijk twee ontdekkingen gedaan. Hebben ze het genoom van de cacao, van de commerciële cacao, helemaal uit elkaar gehaald. En ze hebben in het Amazonegebied, in Ecuador, potten gevonden waar ook cacao-resten op zaten. En beide dingen wezen op hetzelfde. Uit die genetische analyse bleek dat het rond 3600 voor Christus, echt veel en veel ouder dan iedereen altijd gedacht had, gedomesticeerd werd. En dat klopte ongeveer met die potten die ze hadden gevonden met cacao-resten erop. Dus het blijkt dus een ontdekking te zijn niet uit Midden-Amerika, maar uit Zuid-Amerika, die dus langzaam naar Midden-Amerika is gegaan. Hoe precies? Door handel of natuurlijke weg? Dat is niet helemaal duidelijk. Maar
Midden-Amerika is nu de plek, de cacao-productieplek.
Ja, want in Zuid-Amerika wordt het ook wel gebruikt. Maar Midden-Amerika, in de middeleeuwen zou ik maar zeggen, in de Maya-tijd en Azteken-tijd, is dat het centrum van de cacao-cultuur. En het interessante is, wat is die cacao-cultuur eigenlijk? Het is dus een soort luxe drankje, waarbij de elite, vaak in rituelen, ik krijg de indruk dat het vooral door mannen werd gedronken, want er was ook een soort seksuele toon zat erin. Maar er was
het werd ook wel bij onvruchtbaarheid bijvoorbeeld voorgeschreven. Het was natuurlijk ook een soort traditioneel kruidengeneesmiddel.
Ja. Toen de Spanjaarden dat gebied veroverden, hebben ze natuurlijk met iedereen gesproken. En er zijn heel veel dingen opgeschreven hoe dat allemaal ging. En er zijn ook teksten van de Maya's en de Azteken zelf over. Dat wordt ook beschreven. Er zijn tekeningen dat je kan zien hoe het geserveerd werd en aan wie. En er is bijvoorbeeld bekend dat de laatste keizer of koning van Azteken, die toen het dominante volk waren in Midden-Amerika, Montezuma, dat hij 50 glazen chocoladedrank dronk.
Dat zal die dik zijn geweest?
Ja, want
per dag.
Het was natuurlijk best vet, want het was eigenlijk een soort drinkontbijt ook, als je dat maar genoeg nam.
Het was nog niet zo zoet als de huidige chocomel, maar
er werd geen suiker aan toegevoegd. En het was dus een soort mengsel van water, want melk is pas uit later tijd dat het daarin gemengd werd.
Ja, zoals je nu wel eens chocomel uit de automaat bestelt, dan kun je soms kiezen uit chocomelk of gewoon chocolademengsel.
En dat is melk is echt een melk erbij doen is een Europese
is uit de 18e eeuw,
vinding geweest. Ja. Maar het was calorierijk en het was
En het was in principe dus een elitaire drank, maar het werd bijvoorbeeld ook wel aan het Azteekse leger gegeven. Dus ja, daar zaten natuurlijk ook veel gewone mensen bij. Dus het was een breed levende cacao-cultuur. En het interessantste is misschien wel dat het die bonen die ik hier nu in een potje heb liggen, die werden ook als geld gebruikt. Dus dat geeft de waarde ook wel aan.
Wat kon je kopen voor een cacaobonen?
Alles. Je kon voor 10 cacaobonen naar de hoeren, las ik ergens.
En voor 4 cacaobonen kon je een avocado kopen, geloof ik.
En voor 100 had je een dagloon of zo, ik weet niet meer precies.
Ja, maar toch flink waardevol, één zo'n boon al. En die cacaodrank, werd die warm of koud gedronken trouwens?
Ik denk warm.
Allebei. Volgens mij werd hij op sommige plekken warm en op andere plekken koud gedronken.
Want ik heb dus een beetje geprobeerd met die zelfgemalen cacaobonen die ik dus had gekocht. Ik heb zelf een beetje verpletterd en met een mes nog verder gesneden. En dan een beetje geprobeerd te mengen. En wat je leest is dat er dus, wat heel erg belangrijk was voor die oude cacaodrank, was het bellenblazen.
Een beetje schuimen.
En ik denk eerlijk gezegd dat ze er dus, ik heb er ook zelf eiwit aan toegevoegd, maar echt vreselijk schuimen doet het niet.
Hoe dan?
Ja, gluten heb ik nog ergens liggen van onze broodaflevering natuurlijk.
En dus heb je er Amazonewater voor gebruikt?
Nee, ik heb gewoon kraanwater gebruikt, maar ik heb er wel allerlei kruiden aan toegevoegd. En dat is namelijk wat je ook leest. Dus
het ruikt ongelooflijk. Het is heel kruidig.
Ja.
Heerlijk. Ruik ik komijn?
Ja.
Oh, dan wil ik ook even gokken wat er
Geen vanille ruik ik. Werd er
wel doorgedaan.
Ja. En chilipepers las
ja.
ik.
Ja, dat durfde ik eigenlijk niet. Want ik dacht, dat wordt scherp misschien.
Nou, dat is soms wel. Ik koop wel zo'n reep met peper erin. Maar kaneel ook, denk ik, iets.
Maar dus de take-home message is eigenlijk dat de cacao in de oorspronkelijke Midden-Amerikaanse cultuur werd op allerlei manieren bereid en had ook allerlei functies. Het werd volgens mij ook gewoon voor de gezelligheid gedronken, maar ook in allerlei rituelen. En het was ook geld. Het groeide dus aan de bomen.
Nou, het en het werd toen ook, maar dat is natuurlijk niet zo gek in een gebied waar zoveel planten en kruiden groeien, gebruikt worden ook als medicinale ja. product.
Maar dat is ook een dominant iets dat het eigenlijk ook als het naar Europa gaat, heeft het
zo'n
medicinale...
Ik neem nu een slokje.
Het is te sterk.
Nee, het is gewoon heel erg ver weg van wat nu ja, de maat der dingen is, chocomel.
Omdat er geen suiker in zit gewoon.
En het is, heeft dat drogen, want door de poeder.
Ja, je proeft de poeder dus. Ja. Maar ik denk eerlijk gezegd dat die Maya's het wel beter konden malen dan ik.
Maar ik heb zo'n wrang mondgevoel. Dat je helemaal zo je mond van de bitterheid een beetje
maar
vertrekt.
Maar dan snap ik ook wel dat mensen dachten dat het een goed medicijn was. Want als je dit proeft, dan denk je, dit moet ergens goed voor zijn. Want waarom zou je dit...
Ja. Er hangt een sfeer van geheimzinnigheid.
Maar dat je hier dan 50 glazen per dag van kon drinken, zoals die ene man. Dat is dan wel ook een soort prestatie.
Maar goed, als je voor het eerst koffie drinkt, is het ook niet te drinken.
Dat is wat ik leuk vond om te lezen, was dat er werden enorme krachten aan toegekend. Maar dat kwam misschien ook wel omdat de Spanjaarden die als eerste daarmee in aanraking kwamen, kenden ook nog geen koffie. Dus waren nog niet gewend aan cafeïne. Nou zit er in cacao veel minder cafeïne dan in koffie, maar toch. En het was calorierijk, dus het is nogal een klap voor je kop. Kan ik me voorstellen als je dat voor het eerst...
Ik heb dus ook de indruk dat als je ziet hoe breed het werd toegepast in die Azteekse cultuur en hoeveel medicinale werkingen er ook aan werden toegekend. Nu nog zie je dus in oorspronkelijke Maya-culturen dat een pasgeboren kind wordt ingesmeerd met cacao als een soort zegening. En het heeft allerlei rituele functies. Die magische toon die het heeft, die genezende toon, die is meegenomen naar Europa. Dus die sfeer heeft het altijd gehad. Want veel meer dan koffie heeft het eigenlijk... Koffie is echt opwekkend, daar blijf je wakker van. Maar ja, ik zou geen chocola geven aan kinderen die naar bed moeten. Maar dat is dan ook wel de enige beperking. Er zit echt heel weinig cafeïne en die theobromine-achtige stoffen. Dat werkt allemaal niet zo sterk.
Misschien heeft dat er ook wel iets mee te maken. Dat het theobromine is niet alleen, hè, als je naar het Grieks terugleidt, het voedsel van God. Maar het is ook de naam van de plant. En er zit ook een stofje in cacao dat ze zo noemen en dat een beetje vergelijkbaar is met cafeïne.
Ja, het is maar cafeïneachtig.
Ja, een beetje variant. Iets milder effect.
Ja, het is net als theïne in thee, dat is ook eigenlijk cafeïne.
Theo, god en broma, voedsel. Hè? Dus
het voedsel van de
eten van god. Ja, geen wonder dat mensen dan daar allerlei magische krachten aan toekennen.
Ja, want je hebt dan ook de mais. Hè? Want volgens de Maya-verhalen is de mais en de chocola was in de onderwereld verborgen en is dan door de zonen van een belangrijke god daaruit bevrijd en dan aan de mensen teruggegeven. En mais is natuurlijk heel duidelijk een standaardvoedsel, maar die chocola is altijd iets magisch. En je ziet dan ook later, bijvoorbeeld in de 17e eeuw in Midden-Amerika, wordt er dan verteld, zij is natuurlijk allemaal christelijk geworden, zogenaamd. En er wordt verteld, waarom is cacao zo belangrijk? Omdat Jezus kwam natuurlijk ook in Midden-Amerika, dat geloofden ze vast, want dat moest natuurlijk gebeurd zijn. En die werd toen opgejaagd door zijn vijanden, wie dat ook verder waren. En toen verschool hij zich onder de cacaobladeren. En als dank hebben dus de noten zo'n prachtige smaak.
Dus het is zelfs een bijbels gewas. Dan.
Ja, nou ja, bijbels mythisch natuurlijk.
Hey, en we hebben het nu dan heel erg over de cacao in Zuid- en Midden-Amerika gehad. Maar tegenwoordig is het zeker in Europa ontzettend populair. Wanneer kwam die oversteek dan?
Nou, de eerste kennismaking van Westerling met cacao is als Columbus op zijn laatste reis ergens bij een eiland, geloof ik, een enorme zeekano ontmoet met indianen erin. En die hebben dan maisbier bij zich. Het is zeg maar een kano van 20 meter. Er zitten echt tientallen mensen in. En die zijn duidelijk op handelsreizen. En die hebben ook cacaobonen bij zich. En als ze die dan laten vallen, dan raken ze gelijk in paniek. En dan grabbelen ze naar die cacaobonen. Alsof
geld,
het geld is. Het is ook geld, weet je. Zo wordt het ook beschreven. En dan zijn er ook beschrijvingen. Dat een van de eerste bereidingen die je dan leest van zo'n een of andere conquistador. Die beschrijft dan dat ze eieren bakken in cacaovet. Ja, dat kan natuurlijk ook.
Ga ik ook eens proberen.
Ja, maar goed. Zo rond het midden van de 16e eeuw is het in Spanje, is het eigenlijk al een gevestigd drankje dat er ook.
Maar alleen voor de hoge elite.
Het is heel duur.
Aan het hof werd het gedronken.
Ja, en dan langzaam verspreidt het zich een beetje in de slipstream van koffie in de 17e eeuw. Met koffiehuizen en die schenken ook cacao. Je hebt ook aparte cacaohuizen. En dan wordt er ook al suiker aan toegevoegd. Dus dan is
en
eigenlijk.
Melk?
Het melk is de 18e eeuw, dus later. Oh. Ja, ook zo raar dat ze niet eerder op dat idee zijn gekomen. Want koffie had je al wel met melk. Maar goed, die tradities zijn natuurlijk altijd heel sterk. Dus, maar het huwelijk van cacao en suiker is uit de 17e eeuw. En dan krijg je dus ook die hele koloniale ellende met slavenplantages op Jamaica en op al die gebieden. Want die cacao, ja, moet ook met de hand geoogst worden natuurlijk.
Ja, daar hebben de Nederlanders en de Spanjaarden wel en de Fransen ook hun aandeel weer in genomen.
Ja, en dan komt er dus, dat gaat dan zo door. En dan krijg je dus in de 19e eeuw eigenlijk een industrialisatie van dat hele proces met ook de vaste chocola als verrassend eindproduct eigenlijk. Het grote probleem is eigenlijk dat het zo vet is, waardoor het heel moeilijk te malen is. Als je het gaat malen, wordt het poeder niet heel fijn, omdat het zo vettig is. Kun je het niet echt heel goed malen. En ze hebben dus altijd van alles geprobeerd om dat goed te laten mengen. Dus het vet helpt wel om het op te lossen in het water. Want dan komt er een soort vetbolletje om dat poeder waardoor het blijft. Maar als het niet fijn genoeg is, dan zakt het weer naar de bodem. En dat is eigenlijk de grote vernieuwing. Ik stap nu even heel snel door de geschiedenis van de 19e eeuw. Toen is in een Nederlandse uitvinding van Casper van Houten uit 1828, als ik het goed zeg, die is erin geslaagd. Waarom ze dat dan niet eerder hebben bedacht, weet ik eigenlijk niet. Om door persen die boter uit die cacao te persen voor een groot gedeelte. Waardoor je dus die cacaopoeder wat dan overblijft heel fijn kunt malen. En hoe fijner het is, hoe beter het mengt. En de hele 19e eeuw is dus één grote jacht op smeuïgheid. En die is eigenlijk voltooid in begin van de 20e eeuw, toen er een bepaald procedé werd ontdekt, dat als je het heel fijn maalt en het dan dagenlang blijft mengen, als een soort in een soort heksenketel bij wijze van spreken, dan komt die totale smeuïgheid die we zo gewend zijn van chocola, dat het smelt op je tong en dat je die korrels ook helemaal niet meer voelt. Dat is allemaal heel gevoelig.
Dat hebben we dus te danken aan Casper van Houten, 1828.
Ja, maar ook
En Lient, hè, die nog steeds de chocola maakt, die is daar heel belangrijk. Die heeft het apparaat uitgevonden waarmee je dat
conché, dat roeren bedoel je?
Ja, en daarvoor was al een machine uitgevonden die waarmee je goed kon walsen. Dus dat je het echt ook.
Om even de recente geschiedenis samen te vatten. In de 19e eeuw is het altijd cacao drank daarvoor geweest. En dan in de 19e eeuw zo rond het midden, dankzij onder andere dat poeder, slagen ze erin om repen te maken. Dat was dus echt iets nieuws, dat je vaste chocolaat. Je zag het wel daarvoor. Er is geloof ik uit de 18e eeuw ook een stukje chocola over. Maar dat was allemaal niet zo bijzonder lekker, omdat het ook niet zo smeuïg was natuurlijk. En dan komen ze er ook achter dat je dan weer wat cacaoboter moet toevoegen. Want dan krijg je weer dat unieke effect dat het zo smelt op je tong. Want cacaoboter smelt geloof ik bij 30 graden of zo, of 20, ik weet niet precies.
Maar dat was nog altijd wel pure chocola.
Dat is nog altijd pure chocola. En dan krijg je de Zwitserse uitvinding van het melkpoeder. Want als je er pure gewoon melk bij doet, water, dan is het mengen helemaal een probleem.
En wanneer was die uitvinding van het melkpoeder?
Ja, rond 1870. En dan een paar jaar later komt
door Nestlé?
Ja, Nestlé, bekende Nestlé. Komt er iemand op het idee om dat dan door de chocola te doen. En dan is eigenlijk de chocola zoals we die nu hebben, die is dus 150 jaar oud. En dan komt al heel snel het chocolade-eitje. Dan gaan ze er ook noten door doen. Dan gaan ze er
de KitKats en de Marsen en zo, dat soort repen.
Ja, de Valentijns chocolaatjes en ook het blikje. Dat is geloof ik uit 1870 of zo. Ook zo'n cultuurding.
Het blikje, zoals het droste blikje wat jij daarvoor hebt staan. Ja.
Ja, dat is dan van cacaopoeder. Maar dus echt een blikje met chocolaatjes wat je dan presenteert.
Oh ja, maar dat is nu eigenlijk alweer uit de mode. Althans, ik
presenteer nooit meer iemand. Wat ik leuk vind aan chocola is dat het enerzijds is het echt een massaproduct geworden. Het is voor iedereen en je kan het voor heel weinig geld kopen. En toch hangt er rond chocola altijd nog een soort luxe. Je kunt ook hele mooie, dure, speciale chocola kopen. Dus je kan er in elk gezelschap mee aankomen met een mooi stukje chocola.
Ja, een reep misschien minder, maar over het algemeen...
Nou ja, met bonbons, maar ook met duurdere repen. Je hebt nu, zoals je die ontwikkeling bij koffie hebt gehad en bij bier, zie je dat natuurlijk ook bij chocola, dat je allerlei single origin, specialty-achtige merken hebt die ook nog eens heel duurzaam en heel mooi werken. Dus dat is, daar zie je een enorme variatie. Het is voor het volk, maar je kan ook een reep meenemen naar de koningin, denk ik.
Ja, want je ziet dus wel een ontwikkeling met parallel met koffie. Alleen bij cacao is zeg maar de vaste vorm is eigenlijk dominant geworden. Want cacao-drank is eigenlijk meer een kinderdrankje geworden.
Ik vind het toch fascinerend om heel even op het koloniale... Ja, opmerkelijk dat de populariteit van koffie, thee en chocola in West-Europa en later in Amerika... dat zo verbonden is met die slavernij. En als je naar chocola kijkt, is dat helemaal... Je kunt het opdelen eigenlijk bijna. Het zuiden van de wereld... produceert cacao. Het noorden van de wereld eet chocola. Ja. En de waarde blijft niet in het zuiden, maar zit in het noorden. Waar
je hebt het nu over het heden.
Ja, maar dat is altijd zo geweest. Dus pas op de plek waar er echt chocola van werd gemaakt, werd eraan verdiend. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Als je kijkt naar de grote namen uit die beginperiode, die zijn er nog steeds. Hè? Lindt, Nestlé,
Sugart.
Ja, Van Houten is dan nu meer van de poeder bekend. Maar dat zijn de grote bedrijven die geld hebben verdiend aan de cacaoproductie van arme boeren die dat nog steeds zijn.
En we hebben natuurlijk, wat is het, een jaar of 15 geleden of zo kwam Tony Chocolonely op de markt. Juist ook om aandacht hiervoor te vragen van er is nog steeds geen eerlijke chocolade op de markt waarbij de cacaoboeren evenredig verdienen aan wat wij hier er in het Westen aan uitgeven. En... heeft dat iets ten goede veranderd in de cacaomarkt?
Ja, dat denk ik zeker. Kijk, wat zij heel erg op de kaart hebben gezet... en waar ze nu ook een beetje door in de staarten worden gebeten... is kinderarbeid, hè? Die slavernij en kinderarbeid. Eigenlijk een beetje in één adem ook. En dat is niet zo gek, want het grootste deel van de cacao... wordt geproduceerd in West-Afrika, Ghana en Ivoorkust.
Ja, dat is een wending die in het begin van de 19e eeuw is gedaan. Ja. En die ook versterkt is, omdat er allerlei schimmels in Zuid-Amerika... die commerciële cacao hebben aangetast.
Dus die productie heeft zich verplaatst naar West-Afrika.
En kwam die plant van nature ook al in Afrika voor?
Nee, want het is een typische Zuid-Amerikaanse plant... die dus ook in Midden-Amerika is gaan groeien. En die is... min of meer bij toeval, iemand nam het mee en er was een gouverneur van Goudkust of Ivoorkust. Die zag daar de handel in om het daar te kweken. Want het heeft een heel warm klimaat nodig, cacao.
Ja, en inmiddels zijn Ghana en Ivoorkust samen goed voor 2/3 van die cacaomarkt. En daar zit ook het knelpunt. Want dat zijn landen waar het hele verdienmodel van die cacao eigenlijk om armoede draait. En niemand gaat vrijwillig de cacao in, want dat is... dat is een armoedemodel. Cacao is net als koffie veelal rond die corporaties georganiseerd. Dus je hebt de kleine boeren. Dat zijn er, geloof ik, 2,5 miljoen wereldwijd. In elk geval kleine boeren leveren hun cacaobonen aan een corporatie. Die corporatie die verkoopt ze weer aan een handelaar. En daarmee kom je eigenlijk al in de multinationals. Hè? De Cargills van deze wereld en Buddy Callebaut. Die is bekend omdat hij ook Tony's maakt. Maar in elk geval... waarom Tony's, want ik kom even terug op jouw vraag... waarom Tony's toch iets goed heeft gedaan. Zij hebben echt de focus voor het eerst gelegd... of misschien niet voor het eerst, maar wel heel succesvol gelegd... op die kinderarbeid en die slavernij. En door betere prijzen aan die boeren te betalen... dus met Fairtrade gewoon hogere kiloprijzen af te spreken... slagen zij er wel in om de boeren met wie ze al lang werken... en met wie ze ook allerlei programma's hebben om de oogsten te verbeteren. Dus je moet ook beter boeren, zeg maar, om echt iets te kunnen verdienen. Om die boeren een beetje uit de armoede te krijgen. En nou is daar ook wel weer kritiek op, want je kunt zeggen het is nog steeds te weinig. En veel van die boeren kunnen nog steeds amper rondkomen, laat staan hun kinderen naar school gaan.
Ja, want wat dus, zou nou een goede prijs zijn als je denkt van, hé, we willen echt dat die kinderen van die boeren ook naar school kunnen gaan. Hoe duur zou een chocoladereep dan moeten zijn?
Nou ja, dat hangt ook een beetje af. Het is een heel ingewikkeld model wat ze daarvoor bedacht hebben, want het hangt af van hoe groot die gezinnen zijn. Hè. In West-Afrika zijn die gezinnen veel groter dan in Zuid-Amerika. Het hangt af van de gemiddelde oogst. Dus hoeveel kun je oogsten per hectare? Dus er zijn allerlei parameters om te bedenken wat een redelijk bestaansminimum een kiloprijs zou zijn. Ja, en nu Fairtrade en Tony's zitten zo ergens onder de $3000. Het gaat altijd in dollars, hè, op de wereldhandel. Per kiloton. Maar er zijn ook chocolademakers die met andere modellen werken. En die zeggen, nou, het zou eigenlijk misschien wel $7000 moeten zijn om die mensen echt een goed bestaan te bieden. En kinderarbeid is ook, hè, kinderarbeid is natuurlijk uiteindelijk gewoon een armoedekwestie. En het is niet zo dat kinderen daar aan kettingen op plantages liggen. Maar het is die ouders of die boeren die moeten in de oogsttijd gewoon heel snel al die bonen moeten ze oogsten. En dan als je geen loonarbeiders, hè, geen dagloners kunt inhuren, ja, dan hou je je kinderen thuis van school. Dat is eigenlijk wat moderne kinderarbeid is. En het lukt om dat terug te dringen, maar Tony zegt zelf ook niet dat ze dat 100% is gelukt.
Het is dus een heel achterlijk model eigenlijk.
Het is een armoede-businessmodel. Ja. Cacao bestaat bij de gratie van armoede.
En er is ook een lichte overproductie, geloof ik, of niet?
Ja, dat maakt de onderhandelingspositie van boeren natuurlijk ook minimaal. Want er is gewoon te veel cacao om over prijzen te kunnen praten. En het probleem met die gecertificeerde cacao is ook nog eens dat, ja, je moet dan als boer investeren om zo'n certificaat te mogen gebruiken. Maar als het niet gekocht wordt, moet je het alsnog voor de lagere prijs verkopen. En dan verdien je die investeringen dus ook moeilijk weer terug.
En het enige wat ze doen is dus natuurlijk die bomen planten en oogsten. En dan moet die bonen ook nog gefermenteerd worden.
Ja, maar wat er bij de boer gebeurt is het fermenteren. Dus ze laten ze eigenlijk een tijdje, nou, tot het bijna begint te schimmelen. Ja.
Waarom?
Ja, dan wordt dat gaat het hele bittere, als ik het goed heb, van de smaak.
Dus net als bij thee, dat moet ook gefermenteerd worden.
Ja, koffiebonen.
Ja,
ook.
En koffie ook. Ja.
En daarna laten ze het daar drogen. Gewoon uitgespreid
in de zon.
Ja, en daar houdt het voor de boer dus op. En pas in de volgende fase wordt het gemalen en pas in Europa wordt er chocola van gemaakt.
Ja, het wordt ook nog gebrand. En dan
gemalen.
Ja, maar dat wordt dus niet door die boeren gedaan.
Nee, dus de boeren verdienen, die hebben maar zo'n klein stukje van de keten dat ze het minste aan verdienen.
Ja, dan zou je haast kunnen zeggen van, is er niet iets te bedenken waarbij de boeren dan ook het branden zelf kunnen doen en het malen?
Dat zijn dus die luxere merken. Ik sprak bijvoorbeeld iemand van Chocolate Makers. Dat is zo'n Amsterdams bedrijfje. Het is ook interessant. Het is allemaal in Amsterdam begonnen en hier zit nog steeds de grote chocoladehandel.
Ja, Zaandam natuurlijk ook.
Ja, maar Amsterdam is echt altijd het centrum van, hier komen de cacaobonen binnen. Vanaf hier worden ze ook weer verder geproduceerd. Dat is al sinds die zwarte 17e, geschiedenis.
18e eeuw,
is dat zo? Maar wat zij doen is dat ze inderdaad een veel groter deel van die productieketen bij de boeren in Zuid-Amerika in hun geval laten. Zodat daar ook de waardevermeerdering zit. Ja, en het geld ook daar blijft. Kijk, wat je daar uiteindelijk voor moet betalen is arbitrair. Maar duidelijk is dat chocola natuurlijk eigenlijk nu veel te goedkoop is.
Ja, want we hebben het nu over de productie gehad, maar ik zit nog steeds de hele tijd met een verlokkelijk stuk chocola voor mij. Want als we het over de consumptiekant hebben, aan het begin zei ik, in Nederland eten we per persoon per jaar 5 kilo ongeveer. Ik denk dat ik daar wel boven zit. En is er een soort wetenschappelijke verklaring waarom chocola zo lekker is of waarom zoveel mensen chocola lekker vinden?
Ja, je kunt dat helemaal afpellen tot het kleinste stofje wat erin zit. En daarin proberen verklaringen te vinden. En als het over gezondheidskwesties gaat, dan kunnen we het daar ook wel even over hebben. Maar als je het hebt over waarom mensen denken dat chocola verslavend is. Hè? Kijk, je kunt zeggen dat komt misschien door stofjes als die theobromine of de cafeïne. Maar uiteindelijk is het heel simpel. Er zitten veel calorieën in, het is vet en het is zoet en het heeft een soort bliss point, noemen ze dat in de voedingsindustrie, wat je ook bij chips kan hebben. Dat het is gewoon de perfecte balans van vet, zoet, heel klein beetje zout en dan ook nog dat mondgevoel.
Ja,
dat
mondgevoel is wel bijzonder belangrijk, dat het echt smelt op je mond.
Ja, en dat maakt... Kijk, als iets lekker is en je bent gewend om het elke dag te eten, ja, dan worden gewoon in je hersenen olifantenpaadjes aangemaakt die als je elke avond na het eten een stukje chocola neemt, dan is het gewoon heel moeilijk om dat nog af te leren. Dus ja, dat is misschien het verslavende gedeelte daaraan.
En ik heb ook altijd het idee dat het eten van chocola bij mij op de een of andere manier gelukshormonen aanwakkert. Is dat een fabel of is dat wel te onderbouwen?
Nee, dat klopt zeker wel. Kijk, soms wordt gewezen naar allerlei stofjes die erin zitten, zoals de cannabisachtige stofjes of zo, die dat zouden moeten verklaren. Maar veel waarschijnlijker is het dat, kijk, alles wat vet en zoet en calorierijk is, dat jaagt die dopamine en endorfine aan. Kijk, het verlangen naar een soort beloning, dat hangt samen met dopamine. En iets lekker vinden, iets prettig vinden, dat daar heb je endorfines voor. En hier komt het een beetje samen, want je kunt naar chocola verlangen en vervolgens word je beloond met iets lekkers. Dus ja, natuurlijk dat die gelukshormonen, zoals ze die wel noemen.
Als je het dan altijd op dat moment eet, als je denkt dat je er gelukkig van wordt, ja, is het toch een soort zelfconditionering. Ja.
En wat er nog bij komt, is dat je van al je smaken, dus je hebt hartig en... Maar zoet wordt het laatst verzadigd. Dus als jij al meer dan genoeg boerenkool hebt gegeten, dan heb je altijd nog wel een gaatje over voor iets zoets. En chocola past daar natuurlijk perfect in dat gaatje.
Ja, die toetjesmaag. Ja.
Ja. Ja, en er is één heel duidelijke reden waarom het totaal niet verslavend is. Dat kan je namelijk zien. Dat mensen die zeggen dat ze verslaafd zijn aan chocola, gaan nooit over naar steeds zwaardere chocola, naar steeds puurdere chocola.
Terwijl de koffiedrinker met een dubbele espresso eindigt.
En ze gaan ook niet uit stelen om aan chocola te komen.
Nee, maar ook dus het kan nooit een stof in de cacao zijn. Want anders zouden mensen steeds meer cacao eten. Maar wat ze doen is melkchocola met wat hoeveel procent chocola cacao zit erin. Helemaal niet eens zo
het
heel
is
veel.
Eerder denk ik omgekeerd. Want die hele pure chocolade die hier ook op tafel ligt,
daar raakt niemand verslaafd aan.
Nee, maar dat is niet waar je naar verlangt. Dat is niet wat op die knopjes drukt.
Nee, dat
zal ik
mist
maar zeggen.
Dat hele zoete. Maar
ja. Ik ben mezelf wel daar bewust wat meer in gaan trainen. Dat ik denk van als ik hele pure chocola koop, dan is het en dan eet ik er minder van. Dus dat is dan in die zin gezonder. En ik heb ook het idee dat wel eens wordt gezegd dat echt repen die bijna alleen maar uit cacao bestaan, dat die nog wel een soort positief gezondheidseffect kunnen hebben.
Ja, nou ja, ik heb hier een boek voor me liggen van meer dan 700 pagina's van iemand die heel erg geïnteresseerd is in kruiden. Dus dat kun je kwakzalverij noemen, maar hij heeft toch wel behoorlijk opgesomd wat voor onderzoek er is gedaan naar allerlei gezondheidseffecten. Heb ik trouwens niet alleen uit zijn boek, want hij overdrijft het nog wel eens. Ja. Maar als je dan vervolgens verder gaat kijken, wat is nou echt overeind gebleven van al die claims die worden gemaakt, hè? Dus het is niet alleen goed voor hart en vaten. Het zou je hersenen beter laten werken. Je kan van alles verzinnen. Hè? Mentaal natuurlijk, dat je er gelukkiger van wordt. Dat je er rustig van zou worden. Kalmerende effecten enzovoort. En eigenlijk is het enige, en nou ja, dat is dan misschien met dank aan de voedingsindustrie, die natuurlijk ongelooflijk veel geld heeft gestoken in onderzoek dat moet aantonen hoe gezond chocola is.
Ja, er is niks. Kijk, alle dingen die we lekker vinden moeten ook gezond zijn. Dat zie je met wijn ook. Blijkt.
Ja, dat willen we.
Niet overeind te blijven.
Nee, maar het is grappig dat je wijn noemt, want het zijn dezelfde stofjes waar wel iets over te zeggen is. Dat zijn die flavonolen. Een flavonoïde en een flavonoïde is weer een antioxidant. Dus het is een heel klein stofje dat ook inderdaad in rode wijn zit en het zit in chocola. En als je daar minimaal 200 milligram per dag van zou consumeren, dan zou dat enig effect kunnen hebben. Of dat zou helpen om je bloedvaten elastisch te houden.
Hoeveel repen zijn dat?
Nou ja, dat hangt er dus. Dat is ook het lastige daaraan. Want jij koopt geen chocola waarop staat hoeveel milligram flavonolen erin zitten. En ik heb die ook niet kunnen vinden. Ook niet in dat gezondheidswinkeltje waar wij allebei boodschappen hebben gedaan. Hadden ze het niet. Maar Mars bijvoorbeeld heeft wel eens zo'n reep op de markt gebracht. Ze hebben eindeloos veel onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van chocola. Maar dat is de enige claim die nu gemaakt mag worden in Europa van de Europese Voedselautoriteit. Is dat effect van die 200 milligram flavonolen op de bloedvaten.
Maar dan denk ik wel weer, ja, als je tegelijkertijd als chocola ook zo vet is, dat die vaten er weer door dicht slibben.
Nou ja, daar raak je natuurlijk het punt. Want dat zou zeggen, zou ongeveer 2 blokjes chocola per dag moeten zijn, elke dag. Maar wie beperkt zich tot 2 blokjes chocola? En voor je het weet zit je vooral vet en suiker te eten. En wordt het al die gunstige dingen die je eruit zou kunnen halen alweer teniet gedaan.
Kan je beter gaan hardlopen volgens mij dan chocola.
Nou ja, en kijk, het lastige van die studies is ook, al die studies zijn wel op een hoop gegooid en dan wordt gekeken wat er overblijft. Maar uiteindelijk zijn het vooral grote epidemiologische studies waarbij vooral naar verbanden wordt gezocht. Hè? Dus mensen die chocola eten krijgen minder vaak een hartaanval dan mensen die geen chocola eten.
En dan wordt het al vaak als een soort oorzakelijk verband.
Ja, en dat je kunt niet zeggen dat chocola de oorzaak is. Daarvoor is cacao ten eerste een veel te complex product met veel te veel verschillende stofjes. Bovendien, je kunt van al die dingen waar dat over wordt gezegd, walnoten, blauwe bessen enzovoort, het heeft eigenlijk geen waarde, want het gaat erom wat je hele voedingspatroon is. En dan hangt het ook nog eens van de persoon af hoe het in jouw lichaam werkt. Dus dat soort onderzoek is eerder grappig dan dat het jouw schuldgevoel zou kunnen ontnemen, vrees ik.
Het is ook vooral bedoeld voor de commercie, volgens mij. Want het wordt ook allemaal betaald door Nestlé en al die grote producenten. Dus ik
nou
vind
ja,
het
die
ook
Marion Nestlé, die ken je vast. Dat is die kritische voedingswetenschapper in Amerika die voortdurend de industrie de maat neemt. En die noemt dit Nutri-Fluff. En dat vind ik een goed woord. Ja. Want zij zegt, dit is allemaal betaald onderzoek door de industrie om vooral maar uiteindelijk hun eigen producten te kunnen verkopen.
Ja, en de uitkomsten zijn gewoon heel gering. Het is echt, mag eigenlijk geen naam uit. Ik vind het eigenlijk
wetenschappelijk zijn de uitkomsten heel gering, maar commercieel zijn ze fantastisch. Want het hoeft niet eens in jouw chocolade te zitten die jij verkoopt. Maar als er een zweem van gezondheid omheen hangt,
dan lift je daarop mee.
Dan lift de hele industrie daarop mee.
Maar ik vind het eigenlijk een soort vervalsing van wat het leven is. Want we eten natuurlijk die chocola omdat het lekker is. En er is dus een hele cultuur van als iemand op bezoek komt, dan geef je chocola. En dat vindt iedereen fijn. Er is een bepaalde sfeer omheen bij de koffie. En je moet dat nemen voor wat het is. En die gezondheid is dat slaat gewoon nergens op eigenlijk. Het is toch niet zo dat je dan, als er iemand op bezoek komt, dat je hem een stuk chocola geeft omdat het zo gezond
is? Nee, maar het helpt wel. Kijk, chocola is ook gek genoeg het product waar het meest dat guilty pleasure syndroom omheen hangt. En als je erin kan slagen om chocola bij de superfoods te leggen, hè, waar die nips, die kleine stukjes dan nu liggen. Of als je speciale dure repen kan maken, wat Mars heeft gedaan, waar je dan opzet, dit heeft een hoog gehalte. Ja, en dat helpt bij het gezond houden van je bloedvaten. Ja, dan heb je de gouden wikkel in handen, hè, van Willy Wonka eigenlijk. Dan heb je de jackpot.
Maar hoe komen
dat
we eigenlijk aan dat
is waar Saki
hele
de chocoladefabriek echt om draait.
Ja.
Maar hoe komen we eigenlijk aan überhaupt aan dat idee van guilty pleasure? Ik bedoel, dat eet het omdat het lekker is. En niet te veel.
Nee,
en
ik denk dat een beetje cultureel bepaald is.
Die Maya's hadden daar geen last van.
Denk het ook niet, nee. En nu willen we allemaal slank zijn, maar dat is ook wel eens anders geweest. Als je 50 bekers chocolademelk per dag eet, dan ben je niet bezig met guilty pleasures, volgens mij.
En wat als ik nu voor Sinterklaas een chocolade letter G karamel zeezout zou vragen? Ja. Moet ik me dan schuldig voelen?
Nou, het is natuurlijk sowieso onzin om je schuldig over eten te voelen. Maar als je dan toch wil weten wat erin zit, behalve dat hele kleine beetje flavonolen, veel minder dan in pure chocola. Ik heb het heel even opgezocht. In doorsnee melkchocola karamel zeezout, dat is toch echt perfecte bliss point wat mij betreft, daar zit meer dan de helft is suiker en een derde is vet. En in een pure lintreep, dus die met 90% cacao, daar zit maar 7% suiker in. Dus dat is minder suiker, maar wel 55% vet. Nou ja, en die 100% repen, dat is gewoon niet waar jij blij van wordt, Gemma. Dus ik denk dat je maar gewoon zonder schuldgevoel af en toe een heel klein stukje moet knabbelen van je karamel zeezout letter.
Een heel jaar met die letter doen, dat lijkt me een goed
voornemen. Een maand is al heel wat.
nu moeten we erover ophouden, anders dan eet ik zo meteen alsnog al dit hele emmertje met cacaobonen eet ik leeg. Martine Kamsma, Hendrik Spiering, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en voor het brouwen. Ik neem toch ook zo nog eens een slokje van die cacaodrank zo meteen.
Ja, we proosten zo nog even.
Dank ook Julia
op Vier, de Maya's.
Op de Maya's, op Julia Vier van de productie, op het Dudok kwartet uiteraard en op de luisteraar. En wie weet krijgen we toch allemaal nu een extra pure chocoladeletter in onze schoen. Het is nog even afwachten. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
Ik denk dus dat ik deel van die cacaobonen ook gewoon door het eten doe. Als je dat door een stoofpot doet of zo. Is het zo ontzettend.
Ja, ik doe het ook altijd. Ik doe altijd een beetje cacaopoeder door de chili.
Ja.
Chili sin carne.